En dus ook het derde paard, als we de lijn te pakken hebben. We lezen dat eerst met elkaar. Toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen, 1 maat tarwe voor een schelling, en 3 maten gerst voor een schelling, en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was Dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden met het zwaard, met de honger en met de zwarte dood, en door de wilde dieren der aarde. Nou, dat is het wel voor vanavond. Oh, ik zal het in punten indelen. Ja, 6. Allereerst, en dat is om er weer even in te komen, of om jezelf gewoon even te controleren van heb ik de lijn te pakken. Dat is altijd wel prettig. En dan kan je altijd nog wat bijstellen waar het niet zo is. En verheugd zijn waar het wel zo is. En waar je het bijstelt ben je ook verheugd, want dan denk je ik heb de lijn te pakken. Dus dat is voor iedereen een verheugd proces. Nou, we hebben gezien, we zijn bezig om in de opening van de zegels, dat zijn er 7, om daarin processen te onderkennen, te herkennen, die nu nog steeds actueel zijn. Elk ontwikkelingsproces, zowel van het positieve als van het negatieve, gaat namelijk door hemels van mensen heen. Gaat door levens van mensen heen. En dat is zo het actuele. Dat je het dus zelf kan gaan herkennen en onderkennen in eigen leven. Nou, we zien bij het openen van de eerste zegels, de eerste 2, zien we daar fundamenten van 2 wezenlijk verschillende processen. We hebben dat uitgeduid. Een heel positief proces, aangevoerd door de ruiter op het witte paard, en een heel negatief proces, waarin de ruiters op het rode, vorige keer gehad, het zwarte en het vale paard, ieder voor zich zo hun eigen aandeel hebben. Nou, als het goed is, beleven wij de invloed van de ruiter op het witte paard in eigen hemel. Dat kan je zelf toetsen. En nou snap je wel dat dat iets verder gaat dan aan een wit paard denken en denken, wat moet ik daar nou van vinden in mijn eigen leven? Maar die werkelijkheid daarvan, dat beleef je als het goed is in eigen hemel. En daar zit dan veerkracht in, want hij trekt uit in uw hemel om samen met u te overwinnen. In welke situatie dan ook. Ruiter op het witte paard. Er is wat van te beleven in je eigen leven. Het werk van Jezus Christus. Hij brengt ons, brengt jou het volle evangelie. En als hij rondgaat op aarde, is elk woord geladen met kracht. Dit proces uit Openbaring 6 is, als het goed is, in ons leven, in jouw leven, werkzaam. Wij geven er met elkaar, en ieder voor zich, gestalte aan. En waar loopt dat proces op uit? Dat hebben we ook gezien. Dus dat is even de toets voor jezelf. Dat loopt uit op Openbaring 19. Want daar is die ruiter op het witte paard niet meer alleen. Maar daar volgen wij op witte paarden deze ruiter. Daar is ook het zoonschap geopenbaard. Daar ook zijn wij als gemeente, als verheerlijkte gemeente, met Jezus verenigd, daar in Openbaring 19, vlak voor de slag bij Harmagedon. En dan is het mooie, want ik wil toch die lijn nog even trekken, die positieve lijn, dan maken wij ook een volledig einde aan die negatieve ontwikkeling die bij het tweede, het derde, het vierde zegel op gang kwam. Ik denk, als je dat zo voor je hebt staan, dat is de grote lijn van de positieve zaken. En dan kun je op een gegeven moment allerlei dingen gaan inpassen en gaan nuanceren. En dat zullen we ook doen. Goed, vanaf het eerste zegel start dus het positieve. En dat positieve, dat wordt steeds duidelijker, steeds helderder. In levens van mensen. Als het goed is. Dat is één. Twee. Wat je naast dat witte paard hebt. Nou, was al niet moeilijk, denk ik. Dat is ook nog een stukje van vorige keer. Naast dat witte paard. Er keihard achteraan. Spoeden zich. Drie. Andere ruiters, ja. En denk bij paard en ruiter, denk dan weer daaraan dat dat gewoon een beeld is. Dat maakt het wat makkelijker. En probeer ook vanavond mee door te dringen in de werkelijkheid waar het om gaat. Anders krijgen we een soort beeldologie en dat is de bedoeling niet. Drie andere ruiters. De ruiter op het rode, of het rossere zo je wil, het zwarte en het falen paard. Zij vormen tezamen één geheel. Zij vormen tezamen, die drie ruiters bij elkaar, een weergave van het gehele rijk der duisternis in al zijn geledingen. En je ziet het, die ruiters blijven niet zitten, maar die roeren zich ook. Nadat de ruiter op het witte paard, dat begint het. Het positieve begint altijd in Openbaring. Nadat hij uitgetrokken is, trekken daar drie ruiters er achteraan. Zij trekken ook uit. En zij achtervolgen die eerste ruiter. Met maar één bedoeling. Namelijk, mensen die met hem meegaan, te pakken, te blokkeren. Om zodoende het werk van de eerste ruiter de grond in te boren. Ze hebben maar één doel. Mensen in hun denken te verwarren. En het is zo actueel. Als je diverse christelijke dingen leest, dan is het zo actueel. Dan hoef je het alleen maar te constateren. Wat voor verwarring dat er op allerlei godsdiensten, religieus erf bezig is. Maar ook in eigen erf. Ja. Met dus één bedoeling, zei ik, om mensen in hun denken te verwarren, zodat ze niet meer duidelijk en helder zijn, maar als je verward bent, dan kan er van alles, en dan word je zo vaag als ik weet niet wat. Nou, dat heet occulte. Met maar één doel, als ik het even verder stel, om mensen af te halen van de zuivere weg. En in hen, heel langzaam aan, een verzet te gaan ontwikkelen, dat uiteindelijk leidt waartoe? Tot afval. Tot het afvallen. Daartoe zetten die drie paarden alles in. spreken ze woorden. Doen ze daden. Doen ze wonderen en tekenen. Geladen met duivelse krachten. Om het eens scherp te zeggen. Met maar één bedoeling. Om de mensen af te halen van die duidelijke heldere weg. Om het werk van Jezus Christus te laten mislukken in jouw leven. Als ze de kans krijgen. Nou, daar zal ik dan even op toezien. En daar zal ik dan even waakzaam bij worden. Dus ook dit werk van die ruiters op dat rode, zwarte en vale paard is herkenbaar voor ons mensen met onderscheiding in de geestelijke wereld. Je komt nog ergens zo'n soort variatie tegen op, zeg maar, waar het hele Rijk der Duisternis een beetje uitgebeeld wordt. Dat wil ik toch met je lezen. Dat vind je in Joël. Joël 1. Kleine profeten, hè? Achter Daniël, Hosea. Joël 1. Vers 4. En dan zou je ontdekken dat hier geen drie paarden genoemd worden. Maar dat hier hele andere beelden genoemd worden. Vier beelden. Waar je wel iets bij kan voorstellen. Dus ga het niet overzetten zometeen. Dat rode paard is dan de kaalvrij. Ga het niet zo overzetten. Maar probeer het vanuit de werkelijkheid te benaderen. Dat is altijd goed bij het lezen en het verstaan van de Bijbel. Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten. Wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten. Wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. Nou, daar zie je nog eens een keer hoe het werkt. Nou, als er zo'n stel in je tuin aan het werk zijn, dan schoppen ze het er toch uit, zeker? Ja, goed. We komen straks ook op die tekst terug. Want in Joël staat er ook een hele mooie tekst over. En daar zullen we mee eindigen vanavond. Maar het gaat er toch eerst om die dingen te signaleren die ook gaande willen zijn. Die ook je tuintje van je leven binnen willen komen. Die daar ook nog soms opererend bezig zijn. Goed. In deze tijd, nu, vlak voor de openbaring van het zoonschap, is het voor ons als gemeente daarom van groot belang om werkelijk te vernieuwen in denken en in leven. Wie dat niet doet, zakt terug in vrome verwarring. En helaas gebeurt dat ook, voor de duidelijkheid. Daar kom je niet alleen signalen, maar ook voorbeelden van tegen. En het is goed om voor jezelf daarop bedacht te zijn, dat je denkt, nou heer, als het om mijn leven gaat, dan wil ik verder vernieuwen in denken en in leven, zodat ik steeds helderder en duidelijker tevoorschijn kom om al uiteindelijk het zoonschap te openbaren. Dan is het ook goed om persoonlijk ook werkelijk helemaal los te komen uit elk stuk verwarring. Als er maar iets van verwarring optreedt, dat je in de gaten krijgt, hey, gewoon niet in paniek raken, dat is weer een andere truc. Maar dat je in de gaten krijgt, hey, waarom kan ik dat nou niet helder voor ogen krijgen, voor mijn eigen leven? Waarom kan ik dat nou niet duidelijk op rij krijgen? Waarom ben ik er zo vaag over? Waarom is het zo verward in me? Denken erover. Dat is dan heel niet erg, want dan hoef je niet jezelf de schuld te geven. Dan weet je dat er hier iets van aan de gang is. Dus goed om elke invloed, ook vanavond, maar ook morgen, van ruiters op rode, op zwarte en vale paarden, in je eigen leven te gaan beseffen. Die denken, oh, ik volg Jezus Christus. En dan heb ik van dat andere geen last. Ja, dan moet je in een vrome club gaan zitten. Ja? Maar zo is het niet. Dat andere, dat gaat er juist achteraan en overheen. Nou, goed om dat in de gaten te krijgen, steeds meer. Dan kan je er ook helemaal los van komen. dan kunnen wij ook tezamen die vrouw gaan vormen die stralend is van Gods heerlijkheid. Een gemeente in volheid waar de eerste zonen geopenbaard worden. Goed, dat is het tweede punt. Dan kom ik aan drie en dan kom ik aan de hoofdmoot. Niet de hoofdmacht, voor de duidelijkheid. Vanavond aandacht dus voor die andere twee ruiters. De ruiter op het zwarte paard en de ruiter op het vale paard. Het zal duidelijk zijn geworden. De ruiter op het rode paard, die legt de basis. Het eerste van de basis. Die legt de basis voor het hele Babylonische denken. Voor alle verwarring en voor alle versluiering. En stel je voor dat je met 10 mensen bij elkaar zit en dat er 8 tamelijk verward zitten te pruttelen. Dat is heel niet erg, maar dan kun je constateren, hey, wacht eens. Hier hebben we met elkaar nog werk om zaken helder te krijgen. In denken en van daaruit in leven. Goed, dat is die basis van het rode paard. De ruiter op het zwarte paard sluit daarbij aan. Hij maakt alles zwart. Hij maakt alles duister. Wat is dat? Dat is het volgende. Hij tracht mensen het licht van het evangelie te ontnemen en voor hen het evangelie te ontkrachten. Nou, het gevolg is dat het duister wordt in het denken van de mens. Er treedt dan stagnatie op in zijn positieve ontwikkeling. Kan die fluit eruit? Ja, goed. Ja, als het in je geestelijk leven fluit, dan haal je het er ook uit, neem ik aan. Dus laten we dat hierbij ook maar doen. Geregeld. Dus, ik ga even een stapje terug naar het rode paard. Dat legt dus de basis. Toen zei ik dat zwarte paard sluit daar weer aan. Hij maakt alles zwart. Dus hij zaait geen verwarring of wat dan ook. Maar het zwarte paard, dat houdt dat evangelie duister. Dat tracht je het licht van het evangelie te ontnemen. En het evangelie te ontkrachten. Dan wordt het ook duister in je denken. Niet dat het heel zondig is en verkeerd, maar je hebt eigenlijk nergens licht op. Steeds minder licht op zaken. Steeds minder licht op de geestelijke wereld. Nou, dat is de bedoeling natuurlijk van die drie ruiters. Want dan kunnen zij hun gang gaan, als je hun niet meer ziet. Van daaruit treedt er dan ook stagnatie op bij zo iemand in zijn positieve ontwikkeling. Het evangelie wordt geminiseerd en de basiswaarheden worden onder uitgehaald. Wat onze aspecten noemen, doop en vervulling in de Heilige Geest. Het reële daarvan. Het steeds verder gaan daarin. Ja, ik ben al gedoopt in de Heilige Geest, zeggen ze gewoon allemaal. Ja, als ze het kunnen zeggen. En ga je dan ook verder vervuld worden? Nou, waar is dat goed voor? Ah, ik zeg het even wat grof. Maar even om aan te geven waar dat paard werkt, dat zwarte paard. Gebondenheden, nou daar hoeven we in onze kring toch niet meer zo over te praten. Want we zijn allemaal al een keer bevrijd. Nou ja. En op zo'n manier krijg je het aardig voor elkaar dat er mensen weer gebonden tot de dood hun leven leiden in gemeenten. Ik zeg het even wat scherp. Haal dat er maar af, maar ik wil even aangeven hoe dat paard werkt. Verdere vernieuwing. Nou, we weten nou onderhand alles wel, zei er eens iemand. Toen dacht ik, nou, ja, dat weet iemand. Verder? Ja? Nou, daar probeer ik even met die paar voorbeelden even aan te geven hoe die negatieve werking is. Dat is niet een negatieve werking in de zin van verwarring, maar een negatieve werking meer in de zin van, nou, dat hoeft niet verder. Je moet niet zo moeilijk doen. Je moet niet steeds wat willen. Het zal duidelijk zijn dat waar dat zo doorgaat, en dat gaat zo door bij het derde zegel, dat er uiteindelijk een hongersnood een geestelijke hongersnood optreedt. En die ruiter op dat zwarte paard heeft dan ook een weegschaal in zijn hand. Want het woord wordt schaars, het wordt afgewogen. De mensen zoeken naar brood om nog een beetje staande te blijven als christen. En een stem roept 1 maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling. Nou, je zal het toch een dagloon moeten geven voor 1 maat tarwe. Ja? Dus wat betekent dat? Als je dit hoort roepen, dan geeft dat aan, mensen, het woord is schaars geworden. De vernieuwing is niet doorgezet. Er is geen duidelijk zicht op een verdere vernieuwing, een verdere bevrijding, een verdere vervulling. Die mensen die dat betreft, zij maar gaan zitten en dienen hun tijd wel uit. Desnoods in een gemeente. Want dat is lekker, en zeker als de volle evangelie voorstaat. Nou, dat is even om wakker te maken hoe deze werkingen zijn. En ze in eigen leven, want die kom je nog tegen, dat durf ik gerust te zeggen, die kom je af en toe nog tegen, gewoon te onderkennen. En te ontmaskeren als van dat paard en niet van jou. Ja? Dus, het is waarneembaar in je eigen hemel. Het is dus, het probeert zo'n invloed te krijgen dat het woord van God niet meer ten volle gepreekt wordt. Aan jezelf bijvoorbeeld. En misschien wordt het gepreekt, maar je haalt het er op zondag of door de week niet meer. Uit. Want je zou ja een bandje halen, ik krijg elke week een preek. Ik was eerder dat voorbeeld gegeven. Terwijl er zoveel, als je bezig bent in het leven, dan is het zo, ja, het gaat niet om kennis en om van, oh, dat weet ik ook weer, maar voor je leven, als voeding. Want anders loop je honger te lijden. En dan is het net als in Klaagliederen 1, vers 18 en vers 20. De vorst en de oudsten en de priesters, ze kwamen om van de honger. En ze leverden hun heerlijkheden in. Om nog maar enigszins vooruit te kunnen. Nou, een triest beeld hoor. Als je zo klaagliederen ziet, maar dat kan je hier zo plaatsen. Dat is de uitwerking. Dat hoeft voor jou en voor mij niet triest te zijn. Omdat je van plan bent, neem ik aan, dat te onderkennen voor eigen leven. Zodat je het woord wel ten volle gaat toepassen. En jezelf met de hulp van de Heer er tegenaan gaat. Ook in de persoonlijke beleving, de geloofsbeleving, laat ik het zo maar zeggen. De persoonlijke ontwikkeling van gelovige mensen is de invloed van deze ruiter te bespeuren. Daar waar men eerst nog vol enthousiasme de Heer kiest en zijn leven aan hem geeft, daar merk je soms een enkele keer dat na verloop van tijd het eerste enthousiasme en de eerste liefde bekoelt. Dat eerste enthousiasme verdwijnt en er geen werkelijk leven in de gelovigen zelf ontstaat. En goed is het voor jezelf om dat altijd niet opgejut, maar gewoon te toetsen. Hé, je knijpt jezelf maar eens geestelijk en dan zeg je, leef ik nog? Leef ik verder? Ga ik verder in de vernieuwing? Ontstaat er leven, steeds meer leven in me? Nou, ik ben er steeds meer van overtuigd geworden dat dat waarneembaar en toetsbaar is. Dat kan ik toetsen voor mezelf. Dat kan u ook toetsen voor uzelf. Dus, of hij verkrijgt geen inzicht in de geestelijke wereld. Dat zie je dan wel eens, ook in onze kring. We denken, hé, we praten. Ik sprak iemand die denkt, we praten over 2 verschillende dingen. En we praten gewoon in het evangelie. Ik denk, komt niet over. En ik kreeg een heel ander verhaal terug. Ik denk, nou, dan gaan we koffie drinken. Ja? Dus dan zie je dat het inzicht verdwijnt in de geestelijke wereld. Zo kan het ontstaan. Of het zicht op de geestelijke werkelijkheid, de werkelijkheid van Christus, verdwijnt. En dat zal duidelijk zijn, door gebrek aan het horen van het woord, dat komt voor. Ja, als het woord niet gebracht wordt. Ja. Of als je het niet hoort, dat je oren dichtgestopt worden. Door weerspannige geesten. Of door gebrek aan interesse voor het woord. Of door gebrek aan bezig zijn met het woord. Allerlei mogelijkheden. En dat allemaal vanuit reële gemeenschap met de Heer van het woord. Als die beweging zo is, dan is het toetsbaar, want dan wordt er ook kracht gemist. Dan is er ook gebrek aan kracht. Heer, ik wil bidden dat u me nou helpt. Ja, maar natuurlijk wil de Heer helpen, maar aansluitende bij je ontwikkeling. Ik wou dat de Heer toch eens meer kracht gaf, zei er eens iemand. Ja, ik denk, ja, ik geloof toch dat het anders werkt. Ja? Ik geloof toch dat het door die mens heen werkt. Die, als ik deze kreet hoor, dan denk ik alweer aan deze drie paarden. Dan denk ik, oh, ik hoor een ontwikkeling. Ja? Nou, als je hem zelf ook hoort, dan kan je dat weer staan. En dan kan je kijken, hé, hoe kan ik nou verder leven gaan ontwikkelen? Terug naar het werk van Jezus Christus. Naar wat hij nu in mijn leven mag gaan doen. En heb ik dat in de gaten? Sta ik daar open voor? Onderscheid ik wat er tegen is? Ja? Zodat ik niet een leuk, burgerlijk, vol evangelieleven leid. Met de gemeente erbij. Nou, dat zijn zo van die typeringen. Waar je je gewoon zelf op kan scoren. Als dat voor 10% zo is, dan zeg je, nou, dat wil ik afbouwen. Rustig aan, maar dat ga ik afbouwen. Goed. Nou, het geloof in overwinning, ik schilder gewoon even die gang van zaken, hè, wordt langzaam maar zeker ondermijnd. De ontwikkeling stopt. En eigenlijk betekent dat dan geestelijke achteruitgang. En dat is nou precies wat dat zwarte paard wil hebben. Wat hij bedoelt. Ja, overwinnen. Ja, we hebben toch niet overal overwinning over. Oh nee, niet overal overwinning over. Hier zeker over. Ja? Als je me begrijpt. Dat is de eerste nederlaag. Die dat toch zegt. Ja, we moeten nuchter zijn, want er zijn tenslotte dingen waar we niet... Ja, maar... Daar hoor ik heel subtiel. Dat zwarte paard. En jij maar doordenken hoe verder jij nuchter moet worden. Ja? En steeds als het op aankomt, meer het onkruid eroverheen. En steeds donkerder wordt dat evangelie. Want dit kan al niet, want daar gebeuren al geen dingen meer in. En daar gebeurt niks meer in. En zo is hij lustig bezig. Om jou erin mee te krijgen. Nou, zooi. Ik bedoel, daar heb je niks aan. Hè? Toch? Dat helpt je niet. Heerlijk om te onderkennen dat daar die paarden bezig zijn die gewoon een gecoördineerde aanval op je leven uitvoeren. Op dat leven wat je als gelovige van Jezus Christus hebt verkregen. Een aanval op jou als mens, in jouw hemel, in jouw denken, in jouw bezig zijn. En dan is het heel wonderlijk, want wat staat er dan? En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Goed. Dus, is het evangelie nog hetzelfde? Precies. Hiermee wordt gezegd dat het evangelie en de werking daarvan zijn kracht niet ontnomen wordt. Maar als ik er niet meer in geloof door die weerspannige geest en door dat zwarte paard, ja, dan zal het voor mij niet meer gelden. Als ik zeg, ja, maar mijn situatie, zeg ik het maar tegen de Heer, is heel anders, daar kom ik niet doorheen. Dan kom ik er ook niet doorheen. Ja? Goed om dat in de gaten te hebben. Dat je aan de ene kant ziet die hongersnood, dat zwart maken. En dat kan je onderkennen zelf. En dan zeg je, daar wil ik uit weg, al is het maar 10%. En dat je aan de andere kant de constatering hoor, het roepen hoor, breng geen schade toe. Dat is een gezagswoord in de geestelijke wereld. Ja? Er wordt geen schade toegebracht aan het evangelie. Al zeggen er 2000 volle evangelie-christenen dat het niet voldoende werkt. Dan wordt er toch aan het evangelie geen schade toegebracht. Want het blijft hetzelfde. Alleen in de levens van die mensen die zeggen dat het niet werkt. Daar is er schade. Snap je me? Goed. De mens dus die met het evangelie wil werken. En dat zal duidelijk zijn. Die nemen ze onder vuur. In de vorm van het lukt mij toch niet. Het komt mij toch niet uit handen. Dus laat maar een treetje lager. Maar het evangelie is vandaag nog steeds hetzelfde. Dat kan door ieder van jullie in zijn volheid beleefd gaan worden. Dit evangelie houdt voor jou alles in wat je nodig hebt, juist in deze tijd. Dus, zou ik zeggen, zodra jij merkt, ik heb ergens gebrek aan, maak er onmiddellijk werk van. En zak alsjeblieft niet verder weg. Ja, heel radicaal, hè? Want dan zak je hier ergens in dat fundament, kom je dan te zitten. Ga naar Jezus op het witte paard. om samen met hem voor dat aspect van je leven gewoon te overwinnen. En de eerste overwinning is dat jij gewoon doorgaat. Al heb je nog pijn hier, al heb je nog pijn daar, al is er nog verdrukking hier en lijden daar. Jij gaat gewoon door, want de Heer zegt, nou dat deed ik ook, dus ik help je. En ik weet hoe dat voelt. En ik weet dat dat niet prettig is. Ja? Dan ga je door. Om die zaak waar de vijand jou mee bezig wil houden, met de hulp van de Heer, helemaal buiten je leven te plaatsen. Om de invloed van die andere ruiters helderder te gaan onderkennen voor eigen leven. Die ruiters die de kenmerken van verwerping en weerspannigheid zo duidelijk in zich meedragen. En dan komen we aan nog zo'n ruiter. Dat is punt 4. Nog zo'n paard. Het falen paard. Dat symboliseert het deelnemen van de occulte geesten in het leger van Satan. En ik herhaal misschien, maar bij occulte geesten mag je gewoon denken ook heel duidelijk aan geesten uit het voorgeslacht. Dat zijn occulte geesten. Die maar geheerst hebben. Ja? En grootvader was een tiran. En die daarna kwam was een tiran. En die daarvoor was een tiran. Ah, ik geef maar weer een heel sterk voorbeeld. Maar je kan er iets anders ook invullen. Het hoorde niet bij de familie in ieder geval. Maar het leek wel alsof het de familie was. Nou, dan is het toch prachtig dat je dat los mag maken. Ook waar je nog mensen uit die familie ontmoet. Dan ziet, hé, dat zijn ze niet. Zo zijn ze niet. En voor jezelf mag je het blijvend van jezelf afschudden. In vers 8 staat dan een opsomming eigenlijk van al het vorige. Daar staat in het tweede gedeelte: en hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, dat was de tweede ruiter, met de honger, die hebben we net gehad, de derde ruiter, en de zwarte dood, oh, dat zal dus de vierde ruiter wel zijn, en de wilde dieren der aarde. Goed. Dus, nog een keer, deze drie bij elkaar doen gezamenlijk een stuk werk. Dat mogen duidelijk zijn. Tezamen met elkaar geven drie paarden zicht op het totaal van alle acties die gericht zijn op het werk van Jezus Christus. Het werk van Jezus Christus in mensen natuurlijk. Tezamen willen die paarden, zij dus, de Babelsituatie, de hoer, gestalte gaan geven. Nou, als de ruiter op het rode paard verleugend, met verwarring komt, en je ziet al, je dan die verwarring, dan ga je er even over doordenken, dan komt daar die ruiter op dat zwarte paard met hongersnood. Nou, dan snap je al dat die ruiter op dat falen paard, staat voor het occulte, leuke alternatieven kan aanbieden. De pest voor je leven. Ja? Ja, inderdaad. Want de zwarte dood is de pest. Ja? En komt ook regelmatig in de Bijbel voor. Kijken we weer naar klaagliederen, daar zie je hetzelfde. Daar staat er, buiten heerst het zwaard. Hoor je dat paard? Ja, zijn we, ik bedoel, het is dezelfde werkelijkheid. En binnen de pest. Nou, dat is een bende, maar dat beschrijft ook heel duidelijk de hoer en Babel. Die vrouw die daar zit, eenzaam. Van haar zogenaamde vrienden verlaten. Goed. Dus, het occulte als alternatief geestelijk voedsel. Men raakt betrokken bij zaken van de hemel, maar op een verkeerde manier. Nou, wat dat betreft zijn er geloof ik televisieprogramma's en spelletjes en boeken en weet ik veel wat allemaal zat. En het schijnt dat ze nogal goed gaan, want de programma's worden steeds geprolongeerd en gaan door. Daardoor komt men vaster in de greep van de boze. Dat mogen duidelijk zijn. Dan is punt 5. Hoe dienen we dit te zien? In ons eigen persoonlijke leven. Nou. Dan is het voor ons, voor u en mij, de zaak om los te komen dus van elke occulte geest. om volledig los te komen van de occult weerspannige geesten. Dat zijn die taaien, zal ik het eens zo zeggen, die steeds maar proberen om iets te verhinderen en tegen te houden in je leven. En ik denk dat dat wel eens herkenbaar is, tenminste ik herken daar nog wel dingen van. Loskomen ook van elke occulte onreine geest, die betovert, die mee wil sleuren, allerlei wereldse zaken en dingen, en zet een betovering eromheen, en je hebt de jeugd te pakken, ja. Loskomen ook van al het occult verwerpende. En dat is wat je zo kan pijnigen in je denken en je bezig zijn. Waardoor je eigenlijk bijna inderdaad in die richting zou gaan denken. En soms gebeurt het misschien wel eens. Nou, is heel niet erg. Als je het daarna maar onderkent, dat je denkt, hé, ik zit helemaal in dat onkruid, joh. Ik zit te stikken, ik kom om. Dan zit ik hier. Moet ik zorgen dat ik daar meer werk van maak. Want dit is in mijn leven begonnen. Dat witte paard. Het werk van Jezus Christus. Dat fundament. En dat werkt een andere vrouw uit dan hoereren aan allerlei stromen. Goed. Loskomen dus ook van het occult verwerpende. Dat loskomen, wat ik nu even waar ik een paar voorbeelden van geef. Ik denk dat is een aspect, dat spreekt me aan. Dat is één aspect. Als je zegt, hoe werkt dat nou persoonlijk? Daar kan je werk van maken in je leven. Heel persoonlijk. En daarbij is het dan tevens zaak om uit handen te blijven van die ruiters. Juist die op dat vale paard. Die even subtiel een alternatief neerlegt. Juist als jij een beetje zit om te komen van de honger. En dan kan je de beweging andersom maken. Want als je honger hebt, dan ga je naar de Heer toe. Naar zijn gemeente, naar zijn woord, naar zijn gedachten. Dat is leven. Daar kan je in verkwikken hoor. Nou, ik denk het occulte, dat is ons overbekend. Spiritisme, alternatieve geneeswijzen, bepaalde soorten muziek. Ja, daar hoef ik toch niet meer over te vertellen. Als je daarmee bezig daar hou je dus niet mee bezig. De occulte geesten die daarachter zitten. Ik heb het niet over de verschijnselen. Dat doen ze in de evangelische wereld. Maar wij hebben het over de geesten die erachter zitten. Die herkennen we wel, denk ik. Maar herken je het ook verder in het subtiele van boeken die, als je die leest? Herken je het in het subtiele van wat er allemaal via tv-scherm naar je hemel en door je hemel heen wil gaan? En dan is er iets dat is nog veel geraffineerder. Ja? Dus dit herkennen, dat subtiele herkennen, dat is al heel subtiel. Want als iemand zegt, ja, ik kijk gewoon, het is tegenwoordig toch allemaal, overal zit wat in. Dus dan kan ik de televisie wel uitlaten, zei de laatste iemand. Ik denk, ja. Vind ik dan een vreemde redenering, dan denk ik, haast, denk ik. Zit een beetje aan een vreemde kant, want die persoon heeft niet in de gaten dus waar die zich aan moet onttrekken. En wat er dan wel zo subtiel werkt, alleen maar het algemene van het evangelie en van het occulte. Ja, dat zijn heel veel mensen en gelukkig dat ze dat algemeen in de gaten hebben. Alleen maar prima. Maar wij willen toch wel even verder, althans ik wel. Dus ook dat subtiele in de gaten krijgen. En dan is er wel iets wat nog veel geraffineerder is. Want juist daar waar onder invloed van rode en zwarte paarden een stilstand is ingetreden in geloofsleven en men in eigen leven een zekere verarming in het evangelie beleeft, juist daar vindt iets plaats wat nog veel geraffineerder is. Ja? En ik vond het heel leuk. Ik las een artikel van Jomanda, over Jomanda. Het kan zijn of in de EO of in de Trouw, dat weet ik niet meer, want zo hou ik het nou ook niet meer bij. Maar daar schreven zij, dat is nou heel apart en heel typisch, dat daar die mensen zo gaan liggen en dat dat datzelfde is wat gebeurt in veel Pinkstersamenkomsten. Ik dacht, zo, als je geen inzicht hebt, lees het dan daar maar en steek hem dan in de zak en laat het andere eruit kloppen. Ja? Dus dat is wat ook gebeurt, het vallen in de geest, veel over te doen geweest, het rusten in de geest. Het is zo fijn te rusten, dan liggen ze ergens, liggen ze in een hoek te stralen. Nou, ik denk, ik weet niet wat dat voor betekenis heeft hoor. Maar het is niet van de Heer. En zo artikel, geef dat dan langs een andere kant. Ja, niet zo radicaal. Die zegt alleen maar, ja, dat zien wij ook gebeuren daar. En ondertussen keuren ze Jomanda af. Dus is duidelijk wat ze nog meer afkeuren. En zetten ze Jomanda in de occulte hoek. Dus dit is ook occult. Want die mensen zijn geestelijk van de wereld af. Nou, je moet echt geestelijk niet van de wereld afgaan. Dat evangelie hebben we niet. Leef er maar te midden van. Ja? Ze komen in een sluimertoestand en liggen daar een tijdje op de grond. En zijn zelf inactief. Nou, wat gebeurt er dan? Als je zelf inactief bent. Ja, wie komt er dan binnen, joh? Dan kan je een prooi zijn van, inderdaad. Nou, die mensen zijn dan ook een gemakkelijke prooi. En ongemerkt slaat er iets toe. Als ze opstaan, wel fijn, maar een beetje wezenloos. Nou, ik zal het heel duidelijk zeggen wat het is. Het is een voorbereiding op de antichristelijke seance. Waarbij dus inderdaad in de eindtijd dat hele antichristelijke leger inderdaad een seance, hup, en ze zijn weg van hier. En misschien liggen die lichamen te stralen, maar dan vindt de slag bij Armageddon plaats. En ze komen niet meer terug. Ja? Nou goed, dat is even, daar komen we nog wel aan, maar ik denk, ik zet even de lijn door wat ik daarin zie. A, heel duidelijk geraffineerd occult. En B, gewoon een voorbereiding van bepaalde mensen. En het is leuk, we zijn nog heel niet aan het eind. Er kan ondertussen nog heel wat gebeuren. Aan positiefs voor de duidelijkheid. Laat dat even overheersen als ik die lijnen neerzet. Ik hoop dat je met mij het geestelijk bedrog hiervan ziet. Occulte geesten die zich voordoen. Hoe? Als engelen van het licht en ze getuigen bij de vleet. En ze hebben het één keer verteld. En daarna beginnen ze, slaan ze weer aan. Dan denk ik, hou je mond dicht. In de geestelijke wereld, hè? Snap je? Ten aanzien van die macht dus. Goed. Goed om die zaken te onderkennen. Ook voor eigen leven. En ik heb gewoon wat dingen genoemd. En dan kan je gewoon zelf op toetsen. En zeg, hé, waar ben ik nou mee bezig? En naarmate je veel meer met het woord bezig bent, daarin doorgaat aan leven, kom je natuurlijk hier nog het een en ander van tegen, maar kan je dat uitzuiveren. Naarmate je hier heel weinig oppervlakkig mee bezig zou zijn, zal duidelijk zijn dat dit veel gauwer insluipt. Algemeen insluipt, waar de EO tegen waarschuwt, hè. Maar ook veel subtieler en veel dieper. Ik dacht wat wij met elkaar toch wel heel duidelijk ook zien. Nou, tenslotte, punt 6. Met elkaar weten wij zeker, dit is de weg. Als wij ons op deze weg begeven, blijven voortbewegen en niet naar links of naar rechts afwijken, dan bereiken wij ook het doel. En dat is het zoonschap. Dan kunnen er ruiters de Heer ons reeds in handen heeft gegeven. Want ze overvallen ons zodoende dan niet meer. Ze vallen de gemeente aan. Maar wij als gemeente met elkaar houden het woord des levens vast. En als je dat doet, dan val je nooit en te nimmer af. Laat dat staan. Dus als je dat vasthoudt en erin doorgaat en hup, dat andere uitzuivert, dan val je nooit af. En als je nog bepaalde dingen niet ziet en, maar je houdt dit vast en je gaat door, dan ga je meer dingen zien en dan val je ook niet af. Ja? Dat is toch mooi? Dat is het positieve erin. Dus hou die lijn daarbij vast. En ondertussen zuiver al die andere dingen uit. En zeg niet, ik volg het witte paard. Broeder. Maar wees eerlijk. En ga tegenkomen waar je een klein beetje honger hebt. Waar je denkt, oh ja, het woord is eigenlijk een soort welvaartsgebeuren geworden. En ik hoor ernaar en ik ga weer verder met mijn werk en met mijn studie. En met, ja? Hé, hey, word eens wakker. Krijg het in de gaten. Zodat je er dieper in door kan gaan. En dit dus steeds minder vat op je kan krijgen. En je hiervan ook steeds meer kan uitzuiveren. Nou, dan voeren wij met elkaar bewuste strijd. Tegen alles wat wil inwerken. Wat op je wil inwerken. En wat ook op ons afkomt. En dan is er tenslotte een prachtige belofte. Die lees ik je. Daar staat: broeder, zuster, ik zal jou vergoeden de jaren toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager. Gij zult volop en tot verzadiging eten. En gij zult loven de naam van de Heere uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft. Mijn volk zal zo nimmer meer te schande worden. Dan zult gij weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heere uw God ben. En niemand anders. Mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Een prachtige belofte. Als je dat gewoon even stelt in de weg die je gaat, waar je af en toe nog iets van die knager ontdekt, van die kaalvreter, zeg het heel voorzichtig, ja, waar je nog iets van die paarden tegenkomt. Heerlijke aansporing om door te gaan, juist vanuit deze belofte, ik zal vergoeden de jaren. Oh, dat is nu dus bezig? Ha, dan kan ik erin gaan staan. Dan kan ik erin door. En de Heer die helpt me. En zo trekken we uit. Ja, overwinnende. Punt, nee. En overwinnende. Punt, nee. En om te overwinnen. Tot zover.